Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkel-podcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. Hoe werkt onze prikkelverwerking nou eigenlijk, fysiologisch gezien? Welke diversiteit treffen we daarin aan? En wat is er in de maatschappij gaande, waardoor overprikkeld zijn zo'n groot thema is voor veel mensen? Hoezo zijn er tegenwoordig zoveel labels als ADHD, autismespectrum, dyslexie en hoogsensitiviteit? En zijn er zoveel burn-outs? Het werd ons duidelijk dat iedereen prikkels anders verwerkt. Hoe de wereld bij jou binnenkomt is voor jou vanzelfsprekend. Het is immers jouw belevingswereld. Maar door het gesprek met een ander aan te gaan, kom je erachter dat we de wereld best wel verschillend ervaren. Deze gesprekken voeren heeft ons veel inzicht en begrip gegeven. Daarom delen we deze gesprekken graag met jou in deze podcastserie. In deze podcastaflevering gaat regisseur en artistiek leider van theatergezelschap Zwijgman N, Boukje Zwijgman, in gesprek met Nicky Smit. Nicky is oprichter van Monobanda, een studio die zich bezighoudt met interactie en spel door het gebruik van onder andere virtual reality. Boukje en Nicky hebben het over ADHD, copingmechanismes, jezelf verdrinken in impulsen en prikkels en gamen. Nou, Nicky, wij gaan dus in gesprek.
Ja, ik heb er zin in.
Ja, nou, voordat we meer over jou verklappen en jou gaan introduceren, wou ik gelijk beginnen met een paar associatieve vragen.
Oeh.
Als ik zeg een lange treinreis, wat doet dit met jou?
Lezen. Toen ik nog niet in dezelfde stad woonde waar ik studeerde, was treinreis echt een decompressiemoment wat ik nodig had en daarna eigenlijk nooit meer gehad heb. En ik heb eigenlijk sinds ik niet meer met de trein reis, ben ik zoveel minder boeken gaan lezen. Dus ja, als ik aan treinreis denk, dan denk ik aan, ah ja, dat moment.
We luisteren nu even naar een audiofragment.
Het eerste wat gelijk in me opkomt, dat ik degene die tegenover me zit met een biertje vraag, zullen we naar een ander café gaan? Ja, het is nog niet eens zozeer het geroezemoes, maar die beat er doorheen, die vind ik heel irritant.
Als ik zeg boodschappen doen, wat roept dit in jou op?
Weinig. Weinig. Het is gewoon iets wat ik doe. Weinig sensorische associaties bij heb.
Het is gewoon iets wat je elke dag doet.
Ja.
Nicky, ik heb jou uitgenodigd omdat wij kwamen elkaar tegen. Ook, jij was ook betrokken bij de vooronderzoeken die we deden rondom prikkelverwerking. Vanuit jouw werk als game designer, geloof ik. Mm-hmm. Wat mij heel erg triggerde was dat jij zei, ik kom pas tot rust, of ik val zelfs pas in slaap, geloof ik, op het moment dat er meerdere devices aanstaan en er een beeld is en misschien.
Ja.
En dus als er juist van alles aanstaat en dan kom jij tot rust. En toen dacht ik, wauw, dat vind ik interessant, want zo ben ik zelf niet. Ik moet absoluut rusten en het liefst nog oordoppen in mijn oren om in slaap te kunnen vallen.
Ja.
Dus ik ben gewoon reuze benieuwd hoe jij de wereld ervaart.
Ja.
En waar jij je rust vandaan. Waar jij jezelf, ja, hoe moet ik dat zeggen, je eigen punt weer vindt. Dus daar wil ik het graag over hebben. Maar misschien moeten we jou eerst even voorstellen. En misschien dat je dat zelf wel het allerbeste kan doen.
Ja, ik ben Nicky Smit. Ik ben medeoprichter van Monobanda. Een experimenteel gamebedrijf wat nou 15 jaar bestaat. En vanuit mijn passie en mijn werk maak ik... Ja, ik ben een game designer, maar niet de soort games die je op Nintendo of PlayStation zou terugzien. Het is meer op een heel experimentele en kunstzinnige en uitzoekende manier gebruik ik interactie en interactieve situaties, sensoren, game mechanics, etc. Maar ook wijsheden vanuit het theater. En wat mijn doel is om altijd situaties en ervaringen te creëren waarin mensen ontdekken dat ze zelf heel creatief zijn, of weer in contact komen met hun eigen lichaam en wat voor leuke dingen ze daar eigenlijk mee kunnen doen. Dus samengevat maak ik eigenlijk altijd spel. En spel is heel puur. Dus spel gaat voor mij niet om regels of winnen of verliezen of doelen behalen of punten. Het gaat voor mij veel meer om ja, wat je doet als je jong bent. Hoe spel instinctief in ons allemaal zit als dit super effectieve gereedschap wat we hebben, deze super effectieve lens op de wereld, waarin we spel gebruiken om meer over onszelf te weten te komen. Door in bomen te klimmen, door heel hard te schreeuwen, door heel hard te rennen. En meer over de ander te weten te komen. Speels met elkaar vechten, spelletjes met elkaar doen. En meer over de wereld om ons heen te weten te komen. Door vanuit een nieuwsgierige speelse lens dingen te onderzoeken. En nou, dat hebben wij allemaal in ons. Dat is een heel, heel effectief ding wat door evolutie steeds strakker en effectiever is geworden. Alle zoogdieren spelen. We gebruiken het allemaal als overlevingstool. We komen deze wereld in terwijl we niks weten. En dan gebruiken we spel om op een zo turbocharged manier onszelf, de ander en de wereld om ons heen te leren kennen. En dat is wat ik altijd probeer in mijn projecten. Speelse ervaringen creëren.
Ja, wauw. Klinkt heel tof. Leuk. Oké. En dan, goed, laat ik gewoon beginnen bij het begin. Wat is voor jou een prikkel?
Ja, prikkels zijn zowel externe als interne dingen die bij je binnenkomen. En dat kunnen hele sensorische dingen zijn, zoals een luid geluid of een geur. Maar dat kunnen ook dingen zijn die van binnenkomen. Zodat als je bent lekker bezig met je dag, maar dan realiseer je opeens dat je een afspraak vergeten bent. Nou, dat komt bij mij dan echt als een mokerslag binnen. En dat is dan een soort ding, een prikkel die in mijn hoofd zit van shit, ik ben het alweer vergeten. Waarom vergeet ik het steeds? Ik moet aan mijn agenda denken. Ik moet die sorry tegen die ander zeggen. Dat is dan ook een prikkel waar ik dan niet omheen kan en echt dingen inneemt.
En welk soort prikkels komen bij jou het hardste binnen?
Afhankelijk van de mentale staat waarin ik ben, kan éénzelfde prikkel op verschillende manieren binnenkomen. Als ik probeer te relaxen en ik ben al een beetje gestrest en ik probeer een gesprek met iemand te voeren, dan is zo'n beat op de achtergrond in een restaurantsetting heel irritant. Als ik zit te werken en ik merk dat ik telkens een beetje afgeleid word, want ik zit niet echt in een flow, dan kan zo'n harde beat en agressieve muziek me juist heel erg helpen om te concentreren en juist in de flow te komen en bijna op die energie te surfen om wel dingen te doen.
Ah ja, dus soms heb je juist veel prikkels nodig om ergens te komen.
Ja.
En soms halen ze er juist helemaal uit.
Ja, als mijn hoofd al heel druk is, als ik gestrest ben en het me niet lukt om op één ding te focussen. Of juist als ik zo overweldigd ben door verschillende dingen die ik allemaal moet doen en niet weet welke ik eerst zou moeten doen, dan helpt het ontzettend om juist, ja, mijn guilty pleasure is gewoon oude snoeiharde rammelpunk muziek en noise en dergelijke te luisteren, bijna om de chaos in mijn eigen hoofd te overstemmen.
Ja.
En dan creëert dat ritme creëert een soort van ritme waarin ik me maar met één ding kan vastgrijpen. En dan ga ik gewoon dat ding doen. Dus het is bijna de drukheid in mijn eigen... Het voelt voor mij bijna als de drukheid in mijn eigen hoofd overstemmen. En dat creëert dan rust.
Oké, wat ik interessant vind, wat ik lijkt te horen, is dat dus vooral uit je eigen systeem, dus hè, vanuit komen heel veel gedachten, soort die stress opleveren.
Ja.
En die moeten overstemd worden.
Ja.
Zodat je daar niet de hele tijd in meegaat.
Ja.
En dan kan je rust vinden.
Ja. Ik heb vrienden van mij die juist andersom werken, waar ik echt merk dat zij de wereld ervaren als zo'n woeste oceaan van prikkels, waarin ze alle kanten opgeduwd worden. En voor mij is het juist andersom. Dat ik ben van binnen, zijn er altijd duizenden gedachten en duizenden beelden en duizenden dingen. En dat ik dus juist vaak bijna overstimulatie gebruik.
Ja.
Om er een dikke deken overheen te gooien.
Ja.
En dan komt vanzelf alweer het belangrijkste ding bovendrijven.
En dan wordt het niet per se rustig in je hoofd, maar dan kan je focussen op dat waar je op wil focussen eigenlijk.
Ja, zie het als een klein brandje en dat moet uit en je gooit er een deken overheen. En dan ontneem je de zuurstof van het brandje en daardoor gaat het brandje weg.
Ja.
Dus het is dat. Ik kan in zo'n mentale overgestimuleerde staat zitten, waarin alle prioriteiten en alle dingen tegelijkertijd binnenkomen. Als dat maar lang genoeg overstemd kan worden, haal je ook de energie en de urgentie eruit. En word je vanzelf rustiger. En als je in je lichaam rustiger wordt, dan kun je daarna ook weer veel rustiger in die stilte het belangrijke dachtenspoor oppakken en daarmee verder gaan.
Dus jij raakt minder snel overprikkeld van allerlei dingen die om je heen gebeuren.
Ja.
Maar jouw overprikkeling zit hem veel sneller in dat wat er uit je eigen hoofd komt.
Ja. En dan is het stomme, dan is het tegenovergestelde ook nog eens waar. Zo, wat ik nu beschrijf is redelijk dicht tegen mijn neutrale staat van zijn aan. Dus die chaos in je hoofd, dat is iets dagelijks. En die kan ik redelijk goed dan weer in gereel brengen. En dan gebruik ik wat luide muziek voor en dat komt helemaal goed. Maar natuurlijk kan je ook van die overweldigende momenten hebben dat je echt al ver over je grenzen heen bent. En dat je te gestrest bent en dat er niks meer bij kan. Dat je, hè, zoals we dat soms wel eens zeggen, je harde schijf zit vol.
Maar wat is dan die andersom staat? Dus stel je bent al helemaal eroverheen, wat gebeurt er dan?
Dan kan ik geen harde muziek meer hebben. En dan kan ik ook geen gesprekken meer hebben. Want ik wil nog steeds alles meekrijgen, maar het lukt niet meer. En dan ga ik een blokje om, dan moet ik de natuur in. Dus die klassieke manier, hoe je zeg maar tekstboek zou zeggen van, oh, nou ja, als je rust wil hebben, dan even prikkelarme omgeving en dan ga je de natuur in. Ook dat gaat nog steeds voor mij op. Ik moet alleen wel een paar tandjes verder zijn voordat ik echt door heb dat ik het nodig heb. En meestal is het dan al te laat. Hè? Boom is ho. Dus met de jaren heb ik beter geleerd daar preventief bij te gaan. Mee om te gaan. Elke dag sowieso gewoon even een wandelingetje buiten te doen. Met mijn ademhaling bezig te zijn. Dat soort dingen.
Want ook als je eigenlijk in jouw normale staat van zijn bent, dan is alsnog het prikkelvrije of de natuur opzoeken wel helpend.
Ja, maar
het is niet dat je dan denkt, ah nee, hier wil ik niet zijn of zo.
Nee.
Of
dat is interessant. Wat ik merk daar is dat ik echt tijd nodig heb. Ik denk dat iedereen dat heeft, maar dat ik echt tijd nodig heb om dan te landen in die nieuwe modus. Dus ik vind het heel fijn om de natuur in te gaan. Ik denk mijn echte levensgeluk ligt in een bergwandeling. Ik denk dat als ik daar een uur aan het lopen ben en je lichaam op gang is en je echt in het ritme komt, dat mijn holistisch gezien mijn meest natuurlijke en meest gelukkige staat van zijn is.
Ja.
Maar het duurt lang om daar te komen. Ik merk dat ik daar ongeveer 3 kwartier voor nodig heb. En ik weet dat zo precies, omdat het dezelfde spanningsafbouw is die ik heb in een museum. Dus ik merk dat als ik naar een museum ga, wat ik ook geweldig vind, dat de eerste zaal doe ik altijd 2 keer. Omdat ik in het begin ga ik er nog te gehaast doorheen.
Ja.
Dan kan ik echt nog niet dat werk echt laten binnenkomen.
Nee.
dat gaf vroeger dan wel eens hier en daar frustratie. Van, ha, Nicky, neem nou even de tijd. Sta erbij stil. Geniet nou even van dit werk. En ik heb geleerd daar liever voor mezelf te zijn. En gewoon te zeggen, cool, dit is een spelletje. Dit is een verhaal met een bepaalde spanningsboog. Als je binnenkomt, zit je nog in de intro van je museumervaring. Dus dan ga je gewoon op een hele instinctieve manier, mag je stil blijven staan en langs lopen. Als het niet gelijk je aandacht trekt, boeien, loop gewoon lekker door. En dan merk je vanzelf dat ongeveer na 3 kwartier... kom ik in een rustigere, meer receptieve staat.
Ja.
En dan lukt het me langer om echt te verdrinken in een werk en ervoor te staan en helemaal in op te gaan. Ja, ik maak er echt een ritueel van voor mezelf. Dus mijn offboarding, mijn epiloog, is altijd de eerste zaal nog een keer.
Ik vind het heel interessant om te horen. Want binnen ons werk zijn we eigenlijk altijd bezig met wat doen we aan het begin van een voorstelling of een installatie. Ja. Om mensen eigenlijk uit die drrrt te halen naar, oké, geef je maar over aan de ervaring.
Exact.
Dus eigenlijk ben ik daar ook vanuit het werk altijd al mee bezig. Maar goed, jij hebt daar dus 3 kwartier voor nodig. Dat zou betekenen dat onze voorstellingen een stuk langer worden. Ik ben benieuwd of jij daar ook andere strategieën voor hebt. Waar kinderen soms gaan moeten trampolinen springen. Heb jij ook zo je strategieën om dat soms te versnellen of om daaruit te komen?
Vooropgesteld, er is natuurlijk een groot verschil tussen je overgeven aan een werk, omdat je weet dat je in goede handen bent bij de maker. Dus dan gaat natuurlijk de spanningsboog gaat veel sneller, omdat je niet meer je normale leven zelf in het gereel hoeft te dwingen. Maar je zegt, nu ga ik zitten, nu hoef ik nergens meer over na te denken en ik krijg deze impulsen om me af. En ik heb de garantie dat dat leuk gaat zijn, want ik vond andere keren film kijken ook leuk. Dus er zit ergens in dat verwachtingspatroon van je overgeven aan een film of een theaterstuk, wat het natuurlijk makkelijker maakt om in die flow te komen.
Ja.
Omdat ze het al allemaal voor je hebben uitgezocht en je als publiek instinctief ook het vertrouwen hebt dat je daarin kan landen en dat ze goed voor je zorgen.
Ja. En dat is in een museum of in een boswandeling natuurlijk minder aan de hand.
Ja, want dan moet je zelf gaan reguleren. Er is geen regisseur
die je aan de hand meeneemt en zegt, ga je hier maar op focussen.
Exact,
dit heb ik voor je bedacht.
Die de optimale spanningsboog voor jezelf maakt.
Nee.
En je ziet dat dit echt een ding is, omdat musea op een gegeven moment guided tours hebben geïntroduceerd. Dus je ziet daar echt de noodzaak van mensen in, dat ze dat nodig hebben. Dat ze ergens toch bij de hand genomen willen worden.
Maar ik vind het wel interessant, want eigenlijk, als je het dan hebt over te komen bij dat punt in jezelf, waarin je je eigen noodzaak weer kan voelen, of je dat wat goed voor jou is of zo. Ik weet niet of ik het goed verwoord, maar dat kan je wel ook vinden in die natuurwandeling. Alleen duurt het dan 3 kwartier. Of je kan heavy metal aanzetten en dan vind je hem eigenlijk ook makkelijker.
Oh, en die 2 gaan samen, hoor. Een van mijn andere mechanismes, en dit is echt een copingmechanisme. Ik raad deze niemand aan. En als ik zou zien dat bijvoorbeeld mijn 12-jarige petekind dat doet, dan zou ik dat echt stom vinden. Maar ook heel begrijpelijk. Soms moet ik noem het zelf fladden. En moet ik mezelf bijna verdrinken in impulsen. Als ik in een deadline-periode zit, in een stressperiode, waar er eigenlijk elke avond nog heel veel dingen zijn om over na te denken, die een paar uur slaap in de weg staan voordat je weer de loopgraven ingaat om het avontuur van een bedrijf en een carrière en kunst in goede banen te leiden. Dan kom ik gewoon soms 's nachts niet in slaap. En hoe ontspan je dan? Want het wordt voor mij een soort van visieuze cirkel waar ik voel dat mijn lichaam gespannen is en ik me dan ga concentreren op dat mijn lichaam gespannen is. En denk je, nou, zo kom ik ook niet in slaap. En dan word je heel bewust van je lichaam op een negatieve manier. En dan lukt het allemaal echt niet. Dan ga je niet relaxen. Dus ik snap dat dat voor iedereen anders werkt. En ik snap dat sommige mensen gewoon, dat je zelf, doe gewoon even die schermen uit en heb gewoon even helemaal niks en dan kom je vanzelf tot rust. Ja. Zo werkt het echt niet. Of ga maar even mediteren.
Even lekker ademen.
Nee, dat gaat niet door, jongens. Sorry, dat is. Je zit gewoon op een veel hoger, dieper level. En wat voor mij dan werkt, is. Ik lig dan in bed, het licht is uit. Ik zet een boek rechtop in een V-vorm. Leun daar mijn Nintendo Switch tegenaan. Zo'n portable spelcomputer. En dat is dan een scherm wat zo voor me staat, terwijl ik op mijn kussen lig. Verticaal, zodat ik op de goede hoek tegenaan kijk. En daarnaast leun ik er ook nog eens mijn telefoon tegenaan. En dan ga ik een of andere diepe video-essay kijken. Waarschijnlijk iets over geschiedenis of cinematografie. Iets met een lange spanningsboog waar mensen gewoon maar door blijven praten.
Ja.
En tegelijkertijd ga ik een game spelen. En dan heb ik dus in het donker, op een afstand van 40 centimeter, twee schermen die tegelijkertijd informatie tegen me staan te schreeuwen. Eentje een game die ik aan het spelen ben.
Ja.
En de ander twee mensen aan een tafel die met elkaar aan het praten zijn, et cetera.
En kan je die tegelijkertijd volgen dan?
Prima.
Ja? Je kan daarna mij navertellen wat die hele geschiedenis
prima.
Is.
Ja?
Ja. Dus je kan ook heel goed dubbele focus dan hebben.
Ja. Nou, ik denk dat multitask een illusie is. Ik denk dat we dat allemaal niet zo goed kunnen. En ik denk dat ik het beter zou kunnen navertellen als ik één ding doe. Moet wel bijgezegd worden dan wat ik dan doe in die game is een repetitieve actie. Dus dat zijn niet de meest actievolle dingen. Dat zijn ik hou van die grote adventure games waar je een grote open wereld hebt waar je dingetjes moet ontdekken en dan ga ik daar gewoon repetitieve dingen doen. Zoals, deze dorpeling heeft 8 bloemkolen nodig en dan moet ik naar dat dorpje rennen. Cool, dan ga ik dat doen. En dat is eigenlijk best relaxing. En het heeft net genoeg agency, het heeft net genoeg agentschap om me bezig te houden.
Ja.
En ik moet bezig gehouden worden omdat mijn gedachten nog alle kanten op gaan.
Ja.
Dus ik moet afgeleid worden. En nou, dan ben ik dat aan het doen. Maar op zichzelf is het een hele saaie repetitieve actie. Dus dan die podcast naast dat ik onder het lopen door die wereld twee mensen zie spreken over whatever geschiedenis. Ik kan zelfs met een half oog nog zien als het geschiedenis is. Toen vielen de Mongolen China binnen. Dan kan ik ook nog wel naar die kaarten kijken. Het is de deken op het vuur gooien. Doe ik een half uurtje en dan is het vol. Dus ik ben een half uurtje aan het gamen, terwijl ik tegelijkertijd die game
en
dat video-essay voor me heb. En terwijl dat gebeurt, voel ik meestal na 20 minuten voel ik mijn beenspieren ontspannen.
Okay.
En dan merk ik, we're getting there.
Yeah.
En op een gegeven moment, cool, dan heb ik hem.
Maar dat is dan eigenlijk ook een prima strategie.
Ja.
Is dat niet ook gewenning? Ben ik wel benieuwd naar. Ik heb dat nu ook wel. Ik rijd dan vrij veel auto en dan ben ik ook gewend. Oh, dan ga ik een podcast luisteren of iemand. En op het moment dat ik dat niet doe, dan denk ik, zit ik hier alleen maar auto te rijden.
Ja.
Terwijl ik misschien 10 jaar geleden of zo het prima vond om één ding te doen of zo. Het is ook, het is ook ergens gewenning, denk ik wel.
Ja, en dit is dus echt het probleem van die. Wij worden door die verschrikkelijke zwarte rechthoek van of doom. Onze telefoon, worden wij denk ik alleen maar prikkelhongeriger en prikkelhongeriger. Ja. Ik denk dat er voor veel mensen, in ieder geval voor mij, maar ik durf deze parallel echt wel groter te trekken dan mij. Ik denk dat er een inverse grafiek gemaakt kan worden tussen wanneer stopte je met lezen en wanneer begon je met je smartphone gebruiken.
Ik weet niet hoe oud je precies bent, maar
41.
Ja, dus je hebt nog wel een tijdperk zonder smartphone meegemaakt. Had je toen ook minder last van deze drukte in je brein?
Dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Want ik ben sowieso biologisch gezien gewoon druk in mijn hoofd. Ik ben een gecertificeerde ADHD'er met alle onderzoeken en dingen eraan. Nou, dat was voor niemand een shock. Dat riep iedereen op de basisschool al.
Op de basisschool?
Dat was vanaf moment 1 duidelijk.
En waardoor was dat duidelijk?
Er zijn bepaalde dingen die het heel duidelijk maken, ook van een afstand. Ik geloof heel groep 7 doorgebracht op de gang. En niet als straf, maar alle gezamenlijke dingen in de klas deden we samen. Maar als het dan werktijd was, Nicky, pak je tafeltje? Ja. En dan ging ik op de gang werken. Want als ik in dezelfde klaslokaal met alle andere studenten, met alle andere klasgenootjes zat, dan werd ik gewoon een stoorfactor. En omdat ik al die sociale impulsen om me heen binnenkreeg van andere mensen, werd ik ook zelf afgeleid. Dus ik vond het eigenlijk heel fijn. En de leraar vond het fijn. En het was goed voor de rest van de klas. Dat ik, zodra het studiegedeelte begon, mijn tafeltje pakte en naar de gang verschoof.
Ah ja, want jij kreeg, want alles wat gebeurt bij andere leerlingen komt bij jou dan heel hard binnen.
Ja, ik krijg het allemaal mee. Dan staat er iemand op om een ander boek te pakken. En dan wil ik een grapje maken tegen die persoon. En dan, dat.
Ja, want die vind ik wel interessant. Want toen ik me zo ging verdiepen in de prikkelverwerking, kwam ik via Winnie Dunn, is zo'n schrijfster. Die heeft zeg maar 4 uitvergrotingen van de 4 types binnen de prikkelverwerking beschreven. Je hebt of een hoge prikkeldrempel of een lage prikkeldrempel. En dan gaat het erover, ga je actief reguleren of niet, zeg maar. En heb je dus een hoge prikkeldrempel, dan ben je de aap of de beer. En de aap die gaat dus juist die prikkels zoeken.
Ja,
hè? Dus
ik.
Dat is zijn zelfregulatie. Ja.
Ja.
En dus die gaat druk doen, die gaat juist tikken op tafel of huppen, of steeds een andere route zoeken omdat het anders zo saai is. Of mm-hmm. Ja, dat. En de beer die heeft ook een hoge prikkeldrempel, komt niet zoveel binnen, maar die vindt het ook allemaal wel best. Weet je wel, het is even een beetje gechargeerd. Hè?
Ja,
dus
nee,
die zit daar gewoon en zijn vaak die relaxte dudes die het gewoon allemaal, hè? Die zijn ook heel, maken zich niet zo snel druk. En dan heb je de 2 types die een lage prikkeldrempel hebben, bij wie de dingen keihard binnenkomen. Mm-hmm. En dan heb je de kat, die gaat het juist actief reguleren. Dus die zorgt ervoor dat, hè, die richt het leven zo in dat de sterke prikkels vermeden worden. Of je hebt de haas en die krijgt dus ook alles keihard binnen, maar die kijkt eerder met zijn grote ogen in de koplampen en raakt wel van binnen helemaal. Maar die gaat dat dus wat minder goed voor zichzelf organiseren. En ik vroeg me de hele tijd af, waar zit diegene die met ADHD te maken heeft, waar zit die? Is dat nou de aap of is het niet ook de haas?
Beide, absoluut beide.
Ja, toch?
Ja. Want wat er gebeurt is, op een gegeven moment zit de harde schijf vol en er kan er niks meer bij. En dan is het, then the whole system breaks down. Ik ben over de jaren veel rustiger geworden. Het is interessant geweest om te zien, als ik mezelf nou vergelijk met 20 jaar terug, dat ik nou veel introspectiever ben en veel minder. Ik heb nog steeds de drang van prikkels opzoeken. Maar ik ben van mezelf gewoon veel rustiger. Waarschijnlijk omdat ik ergens ook ik ben een paar keer tegen de lamp gelopen. Burn-outs. Dat je gewoon echt dat alles te veel was. En daar
dat vind ik straks ook wel interessant mee over te doen. Maar zou je kunnen zeggen dat je dus eigenlijk heel lang de haas bent? Dus alles komt heel hard binnen. En dan wordt het te veel. En dan ga je over naar de aap?
Nee. Het begint met de aap.
Met de aap?
Absoluut. Zolang je je goed voelt, ben je enthousiast.
Ja.
En omdat je enthousiast bent, ben je een beetje overmoedig. Laat ik gewoon vanuit mezelf nemen dan. Ben ik een beetje overmoedig. En dan is het van, dit kan ik ook nog wel aan. Oh, een avondje uit. En morgen een verjaardag. Oh, en dan van het weekend nog een feestje. Tuurlijk, joh, gaan we allemaal doen. Want de wereld is mijn oester en ik kan het allemaal.
Ja.
En dan doe je er 2. En dan wordt de derde al wat moeilijker.
Ja.
En dan ben je daarna helemaal kapot. En dan lukt daarna een tijd helemaal niks meer. En dan ben je in de haas veranderd. En dan de truc, denk ik, over de jaren heen, ligt erin, voor heel veel mensen hoor, die met prikkels bezig zijn, herkennen wanneer je de aap bent. En je hoeft jezelf niet te limiteren, want je mag ook gewoon genieten van je leven en jezelf.
Ja.
Maar merken wanneer je misschien te lang de aap bent, zodat je niet verrast wordt door de haas. Zodat je vrijwillig een paar stappen terug kan doen om te voorkomen dat je de haas in de koplampen wordt.
Ja, en dat we dan misschien toch eerder herkennen.
Ja, en dat is echt een stukje cognitief. Dat komt niet met instinct. Want vanuit instinct ben je er altijd te laat bij. Want je blijft achter die prikkels aanrennen en je blijft achter die prikkels aanrennen. En ja, je bent gewoon net een goudvis die zichzelf dood eet. En op een gegeven moment is het gewoon te ver. En is het boom is ho. En dan is het, ik ben doodop. En het werk lijkt allemaal te veel. En ik zie geen uitzicht meer in wanneer het ooit minder werk wordt. En dan, dan struggle je daar een tijdje mee. Tot er weer ergens een up komt. En dan Dan ga je vanuit opluchting en enthousiasme weer rennen. Jee, het leven is weer leuk. Oké, nou weer alle feestjes. En dat is de yo-yo die ik vroeger in mijn puberteit heel vaak heb gehad. En echt heb moeten leren van... Oké, je moet er. Het komt niet instinctief. Dit is echt iets wat altijd een soort van extern aard aangeleerd zal blijven. Ga die rustmomenten zelf inbouwen voordat je overvallen wordt.
Ja, dus of je was helemaal aan en ging naar alle feestjes, of je was helemaal toink.
Ja.
En dan was alles te veel.
Ja.
En die Nikki die dan in de zevende op de gang ging werken, die, want daar kwam dus eigenlijk alle impulsen van alle kinderen komen heel hard binnen.
Ja.
En je reageert een beetje als de aap. In die zin, dan niet als een haas die, wat gebeurt er allemaal?
Ja, nee,
maar
echt,
van, oh, ja. Gebeurt er dit, oh, gebeurt er dat?
Ja. En die zelfregulatie kan niet vanuit mij komen. Ik ben ook nog te jong. En ja, de manier van ermee omgaan die meester Jaap had gevonden. Meester Jaap, geweldig. Nou ja, het is briljant.
Ja, want, dat hij jou op de gang zette.
Ja, met overleg met mij.
Ja, gek.
Op de gang zet. In plaats van blijven schreeuwen en blijven straffen en blijven dat het zo'n hele negatieve loop wordt voor iemand die gewoon instinctief zijn geest anders in elkaar zit. Gewoon in overleg zeggen, hey, ik merk dat je werk niet afkrijgt. Komt dat misschien ook omdat je telkens afgeleid wordt en weer zit te ginnegappen? Ja, eigenlijk wel. Oké, ik ga het niet hardop zeggen, Nikki, maar je bent ook een ontzettende stoorzender in de klas. We hebben het hier over groep 6, weet je wel, op de basisschool. Maar dan gewoon rustig afspreken. Zou misschien een idee zijn dat zodra we gaan werken, dat jij dan op de gang kan zitten. Dan kun je in stilte, dan kun je ook op tijd je werk afkrijgen. Ja, nou, er is misschien wel wat. Geweldig.
Nou, wat goed dat hij dat dan al herkende.
Ja.
Want had jij er in die tijd ook wel echt last van zelf dan?
Nou ja, kijk, ik merk het niet. Ik zit gewoon in de wervelstorm van kind zijn. Van een enthousiast kind zijn wat overal bovenop springt in vol enthousiasme.
Ja.
Dus... maar dan wel er tegenaan lopen dat huiswerk nooit op tijd af is.
Ja.
Dus dan is die externe regulatie en iemand die aanbrengt en zegt van, nou, weet je wat, ik ga voor jou even een rustiger omgeving creëren. Die in game design noemen we dit nudgen. Dus in plaats van iemand dwingen, je gaat nu dit doen, ga je iemand een prikkel geven die zo fijn voelt dat ze vanuit zelf uit vrije wil die richting uitlopen.
Ja.
En de manier waarop hij op de gang framede, zei van, nou, dus misschien wel, zou je daar misschien, je kan zelf beslissen hoor, maar zou, als je wil dat je huiswerk op tijd afkomt, misschien is, daar word je wel minder afgeleid door je klasgenootjes.
Ja, ze heb je wel geluk mee gehad eigenlijk.
Ja, ontzettend geluk.
Ik denk toen jij klein was, was er nog minder bekend ook over ADHD en zo. Maar hij voelde dat gewoon goed aan.
Hij voelde dat aan en volgens mij heeft hij het toen al een paar keer gezegd. Dus ik weet niet of dat projectie is die ik er later opgeplakt heb. Of dat er echt een herinnering is waarin hij dat soort dingen geïrriteerd mompelt. Maar het was in ieder geval geen enkele verrassing. Ook voor mij niet.
Want wanneer kreeg jij dan die...
Toen ik op de kunstacademie zat in het laatste jaar. En je moet gaan afstuderen en je dus totaal wordt vrijgelaten. En er is op de kunstacademie sowieso al niet zoveel structuur natuurlijk. Maar in het laatste jaar moet je alleen nog dat beste ding ooit maken voor jezelf. Nou, dat is een gat. Dat is, want dan ben je alleen dus nog maar afhankelijk van je eigen impulsen en je eigen wat is goed genoeg. En nou, er zit heel veel perfectionisme en heel veel ambitie. Ja, de geest en het lichaam kan maar zoveel per dag aan. Dus je loopt gewoon keihard tegen jezelf op. Dus dat is toen heb ik besloten van, ik ga in therapie en we gaan het even aanpakken. En waarschijnlijk komt er ADHD uit. Dus,
en heeft het jou geholpen dat het dan een naampje krijgt?
Het veranderde niks in hoe ik naar mezelf keek.
Het lijkt erop dat er steeds meer kinderen de diagnose ADHD krijgen. Dat er steeds meer mensen daarmee kampen.
Mm-hmm.
Heb jij daar een idee over? Van waarom is dat nu meer? Of was het vroeger misschien net zo veel? En hoezo dan? Want wat jij beschrijft, volgens mij was jij destijds het enige jongetje dat op de gang ging zitten.
Ja.
Heb jij enige verklaring waarom het nu zo exponentieel lijkt toe te nemen?
Absoluut. Vertel. Ik denk dat er twee dingen zijn die tegelijk opgaan. Ten eerste laten we inderdaad even bevestigen dat Ja, er lijkt een enorme vloedgolf gaande te zijn van ADHD. Ook omdat de nieuwe generatie, Gen Z, het is helemaal de hype om op TikTok over je mental health te praten. Dus het leeft heel erg bij de jongere generatie. En daar komt er natuurlijk heel veel zelfdiagnose kijken. Dus ja, ik kan me voor een buitenstaander ook echt wel voorstellen dat het voelt als, god, nou, iedereen heeft opeens ADHD.
Maar is het meer dat zij zichzelf, dat ze er meer voor uitkomen? Of is het er ook meer?
Ja, zo, ik denk dat er twee dingen gebeuren hier. Ten eerste maken die verdomde smartphones ons allemaal veel prikkelhongeriger. Dus ik kan me heel erg voorstellen dat als je al een beetje aanlegd hebt en je bent jong, dat je dan van jongs af aan krijgt, die prikkelhonger meer krijgt aangeleerd, dat ergens een trigger kan zijn om meer op te groeien in deze richting van het mentale spectrum. Want niks is natuurlijk 100% aan of uit. Hè? Het is niet van, ik heb ADHD en jij hebt het niet. We zitten met z'n allen gewoon op een hele groot gradiënt van menselijke ervaringen. En ik kan me voorstellen dat van jongs af aan opgroeien met smartphones ervoor zorgt dat je wat meer in die prikkelhongerige richting wordt gedrukt. Dus dat is één.
Want eigenlijk zeg je, jouw ervaring is, je bent prikkelhongerig eigenlijk.
Ja.
En dat ben je eigenlijk ook altijd al geweest. Maar als je nu dus ook nog opgroeit met een smartphone, wordt daar nog eens extra voeding aangegeven.
Prikkelhongerig en het gebrek aan zelfregulatie erin, zodat je vaak gewoon
overheen gaat.
Ja, en dus bijna een slaaf bent van je eigen prikkelhongerigheid, van ding naar ding getrokken wordt.
Ja.
Dat is natuurlijk wat veel mensen als moeilijk ervaren bij zichzelf en ADHD.
Punt 2.
En punt 2 is dat communicatie, het internationale gesprek, speelt mee. Zodra mensen doorkrijgen, hey, dit bestaat, dan gaat het ook meer naar de oppervlakte komen. En dat is altijd gebeurd. Hè? Mensen die in de jaren 60 aan het mopperen waren, opeens zijn er zoveel meer homoseksuelen. In onze tijd waren er helemaal geen homoseksuelen. Ja, die waren er wel. Alleen ze wisten nog niet wat homoseksueel was. Dus die gingen diep ongelukkig onzichtbaar door het leven. Mm-hmm. Dus jongens, er is echt niet meer van iets. Er is altijd hetzelfde van iets. Alleen met de wetenschap dat we nu weten wat iets is. Oh ja, zo voel ik mij ook.
Ja, dat zie je ook heel erg bij de transgender nu.
Exact, dus dat is nu de nieuwe. Maar je kan hem nog verder terugvoeren. Toen ik jong, jaren 20, toen ik jong was, waren al die vrouwen nog niet zo aan het zeuren over dat ze stemrecht wilden. Maar ja, als het eenmaal een topic is in de internationale discours van, hey, we zijn met z'n allen gelijk, ik wil ook stemrecht.
Ja.
Ja, dan kun je er donder op zeggen dat meer vrouwen opeens beginnen te denken, wacht eens even, ik wil mijn leven in eigen hand hebben, ik wil ook stemrecht. Dus ik denk dat het altijd zo is dat, ik denk niet dat er heel veel verandert aan de status quo. Hoewel ik dus wel denk dat telefoons een negatieve impact hebben op onze ontwikkeling. Maar omdat dit woord nou eenmaal nu in de internationale discours, hè, in ons publiek bewustzijn zit, is de drempel ook lager voor mensen om te zeggen, hey, misschien heb ik dat ook wel. En dus het zijn er niet zoveel meer, maar anders waren ze onzichtbaar en diep ongelukkig geweest. En nu hebben ze in ieder geval, misschien hebben ze het goede labeltje voor zichzelf gekozen. Sommigen wel, sommigen niet.
Heeft dat label bij jou ook wel eens in de weg gezeten?
Nee. Het was voor mij zo vanzelfsprekend. Ik bedoel, ik wist mijn hele jeugd al dat ik druk was.
En dus bij jou was het niet per se diep en onzichtbaar?
Nee, voor mij niet.
Jij was gewoon Nicky en iedereen had wel zoiets van, oh ja, die heeft.
Ja, maar ik had dus wel drugs. Ik heb wel echt het geluk en het privilege gehad van goede educators en goede opvoeders om me heen.
En jij hebt je ook niet per se buitengesloten gevoeld of veroordeeld?
Absoluut wel.
Wel?
Tuurlijk, ja, absoluut. Maar dat is een andere kant. Natuurlijk zit je altijd op een andere golflengte dan de meeste van je klas.
En leidde je daaronder of had je daar ook wel weer strategieën voor?
Nee hoor, daar ben je gewoon Einzelganger. Ja, middelbare school was niet zo'n leuke tijd.
Nee.
Maar dat trekt zich vanzelf alweer. Dat trekt zich vanzelf alweer recht.
Ja.
Dat is, Ik denk dat iedereen voelt zich op een bepaald vlak ergens onbegrepen.
Dus dat voelde niet bij jou zo extremer of zo? Je had gewoon, dit was jouw ding?
Nee, ik denk sowieso dat elke tiener zich onbegrepen voelt. En of dat nou komt van de generale status quo van het leven, of dat je een labeltje ADHD hebt, of dat je misschien al vroeg het gevoel hebt dat je in het verkeerde lichaam bent geboren. Ja, ik denk dat we onszelf allemaal onbegrepen voelen soms. En dat we altijd met z'n allen die menselijke drang naar connectie hebben van, ik wil dat de ander mij ook begrijpt. Ja. Want dan ben ik niet alleen.
En heb je daar nog een laatste ding wat je zou willen zeggen van, dit zou je nou eens eigenlijk moeten begrijpen?
Wat mij heel erg geholpen heeft, is de acceptatie dat wie jij bent en wat jij doet niet gelijk slecht of verkeerd is. Van, oh, ik heb dit labeltje, dus nou ben ik altijd gek en altijd anders. En nou wordt dit de kruk waar ik de rest van mijn leven op moet leunen. Dat je kan erkennen dat dat labeltje of die introspectie kan helpen op een andere manier met jezelf om te gaan. Dat eigenlijk de reden is dat het labeltje daar is. En niet als een soort van waardeoordeel aan jou. Van, nou, zo ben ik nou eenmaal. Maar dat labeltje een klein beetje een soort van een hint kan zijn in welke richting je dan kan zoeken voor meer regulering voor jezelf.
Ja, want als je een label krijgt dat het je dat je het helpend kan inzetten. Van ja. Deze richting kun je opzoeken.
Ja.
Zou je, als ik een resume mag geven, ik ben benieuwd of een soort of jij dat inderdaad zo ziet. Dus eigenlijk wat er bij jou speelt, is je bent een prikkelzoeker. En je kan eigenlijk niet zo zelf, je eigen systeem geeft niet zo goed aan wanneer het eigenlijk te veel is voor het lijf en de leden. En in die zin heb je iets externs nodig om je terug te roepen.
Mm-hmm.
En op het moment dat dat op tijd gebeurt, dan ga je wel weer terugroepen en dan kan je ook wel herstellen. Maar op het moment dat die externe factor er niet is, dan is het voor jou heel makkelijk om er kaart overheen te gaan.
Ja, en dat is wat me zo fascineert in mijn werk. Dat is wat zo fascinerend is in game design. Dat je letterlijk bezig bent met het ontwerpen van dat soort spanningsbogen. Hey, iemand komt binnen, hoe motiveer je ze? Hoe zet je ze aan tot iets? Hoe lang blijft het dan interessant voordat je ze wat nieuws biedt? Hebben ze daarna even een rustmomentje nodig? Etcetera, etcetera.
Maar jij denkt eigenlijk dat moment van, oh, nu heeft iemand een rustmoment, is misschien per persoon ook verschillend.
Mm-hmm.
Maar jij denkt niet eens dat dat bij jou nou zo op een ander punt ligt. Maar
nee,
misschien dat jij hem wat minder snel herkent of zo.
Exact. Nee, ik denk dat we... In de kern zijn we allemaal mensen, hebben we ongeveer hetzelfde nodig. Sommige mensen die hebben veel minder prikkels nodig, andere mensen wat meer.
Want sommigen kunnen echt heel weinig aan. Je hebt heel prikkelgevoelige mensen die niks aan kunnen.
Ja.
Maar ergens ben je prikkelgevoelig, maar je kan ook heel veel aan. Je hebt het ook nodig.
Ja.
Dus je hebt het aan de ene kant ook echt nodig om een vervuld leven te leiden.
Mm-hmm.
Maar het kan maar zo omslaan.
Ja. Nee, en op dat niveau is natuurlijk iedereen verschillend. Je stelde de vraag over hoe zouden we de wereld designen als.
Ja.
Dan zie je dat er vanuit de manier waarop ons dagelijks leven nu is ingericht, 8 uur werkdag, 5 dagen per week, knallen, 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 2 dagen bijkomen. Appjes tussendoor, mailen, mag naar werk. Dat daar weinig bescherming voor ons in zit. Mm. En heel veel dwang voor onszelf om dan maar zelf extra regulering en extra beschermmuren aan te brengen.
Dit is ook een systeemprobleem.
Ja,
maatschappelijk.
Absoluut. Ja.
Dankjewel, Nikki. Fijn om het allemaal te horen. Het wordt voor me een stuk helderder. Ik zat toch wel vaak te denken, oh ja, hoe werkt dat dan? En je hebt me heel veel inzicht gegeven.
Dankjewel
voor je openhartige gesprek.
Dank voor de fijne vragen.
Dankjewel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Wil je meer weten over de expositie, over het vervolg van het project Prikkel of wat theatergezelschap Zwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.zwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuigelijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer!